Radio Steunkous, Radio Steunkous, Radio Steunkous, Steunkous!
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Luisteraars, hartelijk welkom bij Radio Steunkous, het programma dat gemaakt wordt door de wijkverpleging van Buurtzorg Amsterdam. En geloof dat we allemaal een steunkous voor elkaar kunnen zijn. Meepraten, vragen stellen en wat dan ook, dat kan allemaal via telefoonnummer 020-788-4304. Nou, het is de tweede dinsdag van de maand, dus traditiegetrouw worden wij vandaag bijgestaan door onze huisgitarist Jost Oosterbaan en columnist Hans Berends. Welkom, heren. Hoe gaat het met jullie?
Ja, dankjewel. Ja, ga goed. Ja?
Je mag niet klagen.
Je mag niet klagen. Nee. Maar je doet het wel.
Tuurlijk, altijd.
We willen wel klagen, maar we mogen niet klagen.
Oh, nou. Ja, goed. De Radio Steunkous is er voor iedereen.
Dus ja, dat is waar, ja.
Het podium ook voor jullie. Nou, ook aangeschoven aan tafel hebben we Pip Kelting en Grada Peskens. Welkom dames, jullie zijn regisseur en choreograaf van het theaterstuk Liefde, wat nou, hoezo te oud, als ik dat goed uitspreek allemaal en de klemtonen. Nou, welkom ook Pip, kun jij in het kort uitleggen wat het stuk over gaat?
Het gaat
een halve minuut of
het
zo.
Het is een montagevoorstelling die gemaakt is door 8 vrouwen. En alle vrouwen zijn boven de 60, soms in de 70. En allemaal hebben ze iets ingebracht over de liefde op leeftijd. En ik heb dat als een montage in elkaar gestoken. En er zit live muziek in en er zit dans in. En humor en een traan. En de voorstelling heeft gespeeld en gaat waarschijnlijk weer spelen in Huis van de Wijk Lydia, waar we het ook gemaakt hebben in 12 avonden. Het was een soort theaterworkshop over de liefde boven de 60.
Oké, maar er komen hoogstwaarschijnlijk nog meerdere voorstellingen?
Ja, we hadden bedacht het 1 keer te spelen. Maar het is zo'n succes. Het is steeds
krijg
helemaal
je dat,
vol.
Hè? Ja.
Dus en de meisjes vinden het ook heel leuk om te spelen. Dus
nou, hou ons vooral op de hoogte.
Hij komt vast nog een keer.
Grada, jij bent choreograaf, maar je speelt ook mee, begrijp ik, hè?
Ja.
En kun je te oud zijn voor de liefde? Meteen maar eens de hamvraag op tafel.
Nee, nooit te oud voor de liefde. De liefde die kan je altijd in je leven laten gebeuren. Is er altijd, blijft er altijd. Totdat je je kistje ingaat, denk ik.
Oké. We praten straks verder heel graag. We beginnen met een, hoe heet die jongen? Pieter Sarstedt.
Talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set. And you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes, I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone takes, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your.
Ja, Pieter Sarstedt was dat traditiegetrouw, want afgelopen zondag was het de dag van de verpleging. Dus hebben wij aan de telefoon Nanny Wiegman, de directeur van het Florence Nightingale Instituut. Nanny, ben je daar?
Zeker, goedemiddag. Ja,
goedemiddag, wat leuk dat je weer eventjes aan de telefoon wilde komen.
Uiteraard.
Hey, voor wie het nou echt nog niet weet, waarom is 12 mei de dag van de verpleging?
12 mei is de geboortedag van Florence Nightingale. Die is in 1820 geboren in, het stad, in de stad Florence in Italië. En ja, Florence Nightingale is algemeen bekend als de grondlegster van de professionele ziekenverpleging. Het was gewoon een hele slimme tante die heel veel theorieën had verzameld over ziekte en sterfte. En daarnaast had ze de nodige praktische ervaring opgedaan in Engeland en in de Krimoorlog ook. En die beide zaken, dus die theorie en die praktijk van de ziekenverpleging, die heeft ze met elkaar gecombineerd. En toen kwam ze eigenlijk tot de conclusie van, verplegen is ook een vak, dat is een beroep, dat moet je leren. Dus zij is de grondlegger van de opleidingen van de verpleging, eerst in Engeland en later natuurlijk in andere landen. En daarom wordt zij de moeder, tussen aanhalingstekens, de grondlegster van de ziekenverpleging genoemd. En 12 mei is haar geboortedag. En dat wordt wereldwijd altijd met veel verve gevierd, ook in Nederland.
Ook in Nederland. Maar ja, en ongelooflijk zijn er toch nog mensen die het dus niet weten. Dus vandaar dat we er altijd aandacht aan besteden. Hoe belangrijk is het om een speciale dag van de verpleging te hebben?
Ja, als je op de kalender kijkt, dan zie je dat er heel veel speciale dagen en weken zijn.
Ja.
Maar die dag van de verpleging is ingesteld in 1965 door de toenmalige beroepsorganisatie. En nu heb je VNVN, toen had je de organisatie, die heette de Federatie. En er was op dat moment in de jaren 60 een heel tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden, eigenlijk net zoals nu.
Ja.
En er was een wat negatieve beeldvorming rondom de verpleging. Zo van, ja, weet je, de zuster die billen wast, hè, dat beeld was er. En dat maakte dat die beroepsgroep zich ook zo ging gedragen. Niet een bepaalde trots uitdroeg. Nou, en dat was de reden om zo'n dag in te stellen. Een dag waarop die verpleegkundigen één dag in het zonnetje zouden staan. Nou, en dat is eigenlijk vanaf 1965 tot 1990 ongeveer behoorlijk groots gevierd altijd, met radioprogramma's de hele dag en met allerlei congressen. En toen na 1990 is het een beetje in de vergetelheid geraakt. Ja, het was wel zo dat 12 mei, dag van de verpleging, was er altijd wel iets extra's voor patiënten in het ziekenhuis, een gebakje of zo. Maar het gaat natuurlijk om die verpleegkundigen. Nou, en eigenlijk wat je nu ziet, dat sinds 2000 staat die dag van de verpleging weer volop op de kaart. En dat geeft verpleegkundigen een enorme aandacht op die dag. Afgelopen zondag heeft de minister-president Rutte zijn waardering voor de verpleegkundige beroepsgroep en ook de verzorgende uitgesproken in een live vlog. Motiverend.
Ja.
Dus het zet eventjes de dames en de heren in het zonnetje. Wat overigens natuurlijk niet wil zeggen dat ze dat eigenlijk elke dag zouden moeten. Maar één dag mag ook wel natuurlijk. En zeker als het zo'n prachtige dag is als de geboortedag van Florence Nightingale.
Ja, Florence is geboren in 1820. Dus dat betekent dat het volgend jaar precies 200 jaar geleden is, hè?
Zeker.
Dan gaan echt alle vlaggen uit, denk ik aan. Year of the Nurse.
Ja, dat is absoluut een feit. Dus 2020, dat is al algemeen in wereldwijd nu een begrip. Florence 2020 heet het. Hè? Dus de bicentennial, het 200ste verjaardag, geboortedag van Florence Nightingale. Dus de ICN, dus International Council of Nursing. Hè? Dat is dus de internationale federatie van verpleegkundige organisatie. Heeft ook gezegd van nou, dit moet gewoon het jaar van verpleegkundigen worden. Dus volgend jaar gaan die vlaggen echt royaal uit. En ik hoop meer dan dat.
Zeker heeft het Florence Nightingale, of mag je dat nog niet verklappen? Wat het Florence Nightingale Instituut voor plannen heeft.
Ja, dat is allemaal nog een beetje. We gaan in ieder geval internationaal zijn we druk. Er wordt in februari van 2020 is er een grote internationale historische conferentie in Florence. Dat is dus haar geboortestad.
Uiteraard.
En daar komen historici, verpleegkundige historici vanuit heel Europa bij elkaar. En dan gaan we 2 dagen congresseren over wat is nou eigenlijk de erfenis van Florence Nightingale? Wat heeft ze ons nu nagelaten als idool. En daarvoor is het instituut is daar nauw bij betrokken bij die organisatie. Dus in ieder geval, we beginnen 2020 in Florence, laat ik het zo zeggen.
Ja, er is een stukje opname bekend van de stem, hè, van Florence Nightingale. Ja. En dat vinden we leuk om even te laten horen. Maar het is slecht te verstaan, dus zal ik vertel even wat ze zegt. When I am no longer even a memory, just a name, I hope my voice will perpetuate the great work of my life. God bless my dear old comrades of Balaclava and bring them safe to shore. Dat is wat ze zegt. We gaan nu even naar Florence luisteren.
Okay.
Yeah?
As Florence Nightingale has ended, to die the project, 1890. When I am no longer even a memory, just a name, I hope my voice may perpetuate the great work of my life. God bless my dear old comrades of Balaclava and bring them safe to shore. Florence, thank you.
Dat was Florence Nightingale, een opname uit 1890 was dat.
Ja,
jongens, fantastisch, hè? Ja.
Ja, ja, ja. En wat ik zelf heel mooi vind, dat is als ze aan het eind zegt... and bring them safe to shore, dus breng ze weer veilig aan land...
Ja.
Dat haar stem dan heel ontroerd klinkt. Ik denk dat daar op dat moment haar herinneringen aan die Krimoorlog... en alle ellende die ze daarmee maakt, dat het ineens weer boven komt. Dus ik vind het een prachtig stukje geschiedenis.
Ja, dit, ja, het is echt geweldig. En Florence Nightingale heeft dus de eerste opleiding opgetuigd... in het St. Thomas Hospital in Londen.
Ja.
Dus dat is zeker haar verdienste. En wat denk jij, hè, is nou in al die tijd... de meest in het oog springende verandering geweest?
Ja, dat is een... even kijken. Wat is de meest... Ja, ik denk dat... Dat de beroepsgroep zelf, dus de verpleegkundigen die door haar opgeleid werden in 1860, dat waren natuurlijk ja, vrouwen die nog nauwelijks gewend waren om naar buiten te treden. Ik bedoel, als je nu kijkt naar wie onze verpleegkundigen zijn, het is een lange weg geweest. Maar ze zijn mondig, ze weten hun zegje te doen. Ik vind dat ze nog niet genoeg betaald krijgen. Ik vind dat vak nog best wel meer salariering op mag leveren. Maar de waardering voor dit zijn onze verpleegkundigen en ze laten zich horen. Ja, dat is een enorm winstpunt vergeleken met toen het ooit allemaal begon. Maar dat neemt niet weg dat ik met heel veel plezier ook altijd kijk naar de foto's uit 1860, 1870. Als je die dappere vrouwen ziet, hè, in zo strak in het uniform.
Ja.
Strak in het corset.
Het corset nog aan, hè? Ja.
En dat ze dan daar ja, in die moeilijke omstandigheden in die ziekenhuizen gingen werken. Dus er is zeker vooruitgang, maar ik heb heel veel respect ook voor die vrouwen die dat toen... Zich daar hard voor maakte.
Ja, pioniers waren er zeker bij.
Zeker, ja. Zeker.
Nou, een geschiedenis om trots op te zijn. Kort gaan. We hebben heel veel respect, Radio Steunkous, voor alles wat jij, Nanny, en het Florence Nightingale Instituut van de grond krijgt.
Dank je.
Het is heel belangrijk om de geschiedenis in ere te houden en van te leren en weten waar je vandaan komt.
Absolutely.
Ja, vind ik ook, ja. Nou, Nanny, heel leuk dat je weer eventjes aan de telefoon wilde komen. Ter een gelegenheid van de dag van de verpleging. Dankjewel. Ja, we draaien slecht nieuws gisteren gehad. Doris Day is overleden.
Oh, ja. Kessera.
Precies, die. Ja, dus daarom gaan we ter ere van Doris Day ook een plaatje van haar draaien. Niet Kessera, want dat zou erg voor de hand liggen.
Shouldn't touch.
Move over, darling.
I like it too much.
Move over, darling.
That gleam in your eyes is no big surprise anymore. 'Cause you fooled me before. I'm all in a spin.
Move over, darling.
About to give in.
Somehow.
Ja, Doris Day, actrice en ook een heel goede zangeres. Prachtige stem had ze. Gisteren overleden. Nou, we gaan het met Pip Kelting en Grada Peskens over de liefde hebben. En wel de liefde van vrouwen boven de 60.
Oh-oh. Ja, ja.
In het bijzonder, want daar hebben jullie een toneelstuk over gemaakt.
Ja, dat klopt.
De vrouwen spelen hun zichzelf. Klopt dat een beetje?
Ja.
Als ik dat zeg, klopt dat een beetje?
Ja, je vroeg al wat voor karakters of rollen hebben ze. Maar ze zijn eigenlijk heel dicht bij zichzelf. Ja, ze staan natuurlijk wel op een toneel. En we hebben ook afspraken over kostuums gemaakt. Maar eigenlijk zijn het hele mooie en hele verschillende vrouwen die daar staan. Dus het kan wel dat je denkt, hey, die spelen een rol. Maar ze zijn het echt zelf. En ze hebben ook hun eigen stuk uitgekozen of voorgesteld. Waar we dan met elkaar een vorm voor gevonden hebben.
Dus het zijn niet zeg maar een serie monologen, maar er is wel interactie. Nee. Ja.
Ja.
Grada, je hebt een rol in het stuk. En je speelt dus jezelf.
Dat klopt.
We gaan onze steunkousreporter, die heeft zich onder het publiek begeven. Afgelopen vrijdag, want dat was jullie laatste voorstelling. Voorlopig. Laatste voorstelling in Huize Lydia. En we hebben een stukje opgenomen. We gaan even luisteren. Leiding van de petfles. Kunnen we dat live ook even hier ervaren?
Het is altijd heel grappig dat muziek zit in heel veel dingen.
Absoluut.
Dus ook in een petfles. Als je hem op bot laat stuiteren, klinkt hij zo. En als je hem op je dijbeen laat stuiteren, dan klinkt hij. En we vonden het leuk, of ik vond het leuk, om met een petfles een soort ritmische basis te geven. Ook omdat je kan blijven bewegen ermee. Dus zij is licht en er zitten van allerlei geluiden in. Dus ik zou zeggen, probeer het thuis eens uit met een petfles. Je weet nooit waar je toe kan komen.
Petflessen zijn overal goed voor. We wisten het al en het wordt hier weer eens bevestigd.
Precies.
Hey, wat hebben we net gehoord? Welke scène was dat? Waar gaat het over?
Dit is een stuk wat ik heb ingebracht.
Het prachtige Telkens Weer, het overigens.
Ja, het grappige met Telkens Weer was dat ik heb dat lied ook ingebracht. En natuurlijk... Ja, er wordt een beetje lacherig over gedaan. Want het is natuurlijk een lied wat eigenlijk een beetje geprostitueerd is, zeg maar. Willeke Alberti heeft dat ooit prachtig gezongen. En iedereen kent het eigenlijk. Maar de tekst is echt heel mooi. Dus ik dacht van ja, dat lied dat past er echt bij. Maar ik moest er wel een beetje voor knokken om dat erin te krijgen. En het ontroert. Dus dat is een goed Nederlandstalig lied van alle tijden.
En het ontroert, omdat het aansluit op Een ontroerende scène.
Precies. Ja, sorry, jullie moeten de microfoon delen. Dat komt omdat we te weinig microfoons hebben. We zitten in een mini-studiootje.
We kruipen er een beetje dichter op.
Ja, heel graag. We kruipen lekker bovenop. Dat kan. Hey, en je zei dat het lied geprostitueerd was. Want Willeke zong het in haar rol als Rode Sine. Dat was dus een film over...
Ja, maar ze heeft het ook een keer in Carré gezongen. Ja. En toen was net haar relatie uit.
Toen
was het één groot tranendal. Omdat het natuurlijk wel ergens over gaat. En dat is met een goed lied. Het gaat gewoon ergens over. En dat gedicht wat ik heb geschreven, dat gaat eigenlijk over mijn liefdesleven.
Ja.
Dus je probeert er een vorm voor te vinden om het een beetje van jezelf weg te halen. We zijn niet aan therapieën, je bent een voorstelling aan het maken. Daarom kwam ik ook met een ritme eronder. Want dan geef je er toch een bepaalde vorm. Wat het weghaalt van het... Het therapeutische, zeg maar.
Het heel persoonlijke.
Ja, dan maak je er een vorm voor en dat is fijn.
Pip, jij hebt de voorstelling gemaakt, hè? Of het was jouw idee.
Ja.
En hoe is het zo gekomen? Dat is dan een vraag die we graag stellen. Hoe is het zo?
Nou, het is zo gekomen. Een aantal jaren, echt best wel lang geleden, ging ik naar een cursus beeldhouwen in Frankrijk. En ik kom daar aan en ik denk, en er waren allemaal oudere dames, grijze dames. En die avond heb ik bij het kampvuur gevraagd, vertel eens wat over de liefde, eigen ervaring. En toen hebben we zo'n leuke avond gehad. Echt huilend van het lachen, maar ook heel treurige verhalen. En het was zo afwisselend. Toen zei ik van, ik wil een voorstelling met jullie maken. Maar al die vrouwen kwamen uit verschillende delen van Nederland. Dus dat was een beetje lastig combineren. Maar het bleef in mijn hoofd zitten. En ik ben sinds 2 jaar met pensioen om dingen te doen die ik nog altijd heel graag wilde doen. Toen kwam dit weer naar boven. En toen ben ik naar Huis van de Wijk Lydia gegaan. En gezegd, kan ik hier een voorstelling maken over de liefde met vrouwen boven de 60? En zo is het gegaan.
Wat is het bijzondere van liefde van vrouwen boven de 60? Wat maakt deze categorie zo speciaal dat je er een voorstelling over maakt? Ik weet het natuurlijk wel, want iedereen moet jong, glad en strak zijn tegenwoordig.
Ja,
dus dat is een ding wat meespeelt.
Ja, heel veel vrouwen hebben toch het idee dat het afgelopen is. En veel vrouwen die best graag een partner willen, maar daar bang voor zijn. Ook je lijf is natuurlijk niet meer glad, strak en jong. En dat is, lijkt toch een soort taboe te zijn. Of het wordt lacherig al. Je kan er natuurlijk even grappen over maken. En het speelt gewoon. Ik merk het ook. De zaal zit vol met vrouwen. Gemiddeld zitten er misschien 10 mannen in de zaal. Hè? En de rest zijn vrouwen, 40 vrouwen. Die er allemaal op afkomen. En die er allemaal in herkennen. En allemaal heel hard moeten lachen ook. Het speelt wel een rol. En er zijn ook kleinkinderen geweest. Hè? Onze oudste vrouw is 74. Naar kleinkinderen, meisjes van rond de 20. Die ook na afloop zeggen, hè? Ja, daar hebben we eigenlijk nooit over nagedacht. Kan je nog verliefd worden als je oma bent of boven de 60, 70? Dus het roept ook wel vragen op. Dat is wel mooi. Ja,
ja het zet mensen aan het denken.
Ja.
Dat is denk ik wel een van de verdiensten. Want we hebben al vaker in dit programma opgemerkt dat, zoals de generatie van meisjes rond de 20, die hebben dan een oma en een opa. Jongens natuurlijk ook, hè. Maar verder komen die generaties niet met elkaar in contact.
Niet zo
dus het
vaak.
Idee van dat je ook nog verliefd kan worden, dat is natuurlijk een openbaring. Of misschien wel een horrorscenario. Dat ligt eraan. Maar het is wel zo. En wat wel eens blijkt als je advertenties en dergelijke en zo wat. Kijk, want ik doe dat gewoon als hobby. Ik denk eens kijken wat ze nu weer vragen. Een jonge man in de 70 vraagt dan verzoek aan een relatie met een vrouw tussen de 50 en de 60.
Ja,
dat is dus heel, heel gebruikelijk.
Ja.
En is dat ook iets wat nog aan bod komt? Want je kunt als 60-jarige misschien wel een relatie, maar de categorie waarvoor je in aanmerking komt is boven de 90, wat hier betreft.
Als je geluk hebt.
Je bent toch op een zijspoor, zo voelt dat.
Ja, bizar, hè? Ja. Ja.
Daarom is deze voorstelling zo leuk, want nu kunnen we laten zien dat het heel erg mooi is om een 60 plus vrouw te zijn.
Absoluut.
En dat de seksualiteit en de vibraties en alles dat gaat nog.
De lust.
En de lust en de alles liefde. Zit er nog helemaal in. Dus nou, vooruit dan.
Ja, nou speciaal voor jullie. Jost, heb jij iets op jouw repertoire over liefde?
Ja, zeker
van welke
wel. Met
categorie
de
dan
snorkende
ook?
Titel Als de liefde maar blijft duren. Nou, ik denk wel dat dat wel toepasselijk is.
Toepasselijker kan het natuurlijk niet. Jost.
Zolang de oostenwind blijft waaien, zullen bladeren blijven vallen. Zolang de boer zal blijven zaaien, zal de molen blijven draaien. Zolang de zon zal blijven schijnen en alles hult in gouden gloed. Als je de liefde maar leert kennen, komt het allemaal wel goed. Zolang het vuur zal blijven branden, schieten vonken naar de sterren. Zolang de zee rolt op de stranden en er zorg komt uit de handen. Zolang de kinderen blijven zingen en alles gaat zoals het moet. En als de liefde maar blijft duren, dan komt het allemaal wel goed. Zolang de lente maar blijft komen, en dan de zomer en dan de herfst. Als de winter maar blijft dromen, van nieuwe bladeren aan de bomen. Zolang de maan gewoon blijft zorgen, voor zilveren licht en eb en vloed. Als je de liefde zult herinneren, komt het allemaal wel goed. Zolang de maan gewoon blijft zorgen, voor zilveren licht en eb en vloed. Als je de liefde zult herinneren, komt het allemaal wel goed.
Nou, toepasselijker kan het natuurlijk niet. Even om op een ander onderwerp over te gaan. De Europese verkiezingen komen eraan. We werden er nogal over vallen. Tenminste, wij hier wel op de Steunkous. Door die stempas in de bus. Ja, laten we maar eerlijk zijn. We zijn nooit hier zo politiek, maar het is wel fijn. En daar zijn we ook erg blij mee. Dat we een politiek betrokken columnist in ons midden hebben, Hans. Jij maakt je druk over zorg in de breedste zin van het woord. En als ik het goed begrepen heb, dan gaat jouw column vandaag over de jeugdzorg.
Ja, het gaat inderdaad over de jeugdzorg.
Nou, brandlos zou ik zeggen.
Gemeenten eisen meer geld voor jeugdwerk. In een open brief heeft vorige week het VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar alle gemeentes bij zijn aangesloten, 490 miljoen extra geëist voor de jeugdzorg. Als wij dat geld niet krijgen en we zijn toch verplicht jongeren in nood te helpen, zo zeggen de gemeentebesturen in koor, dan moeten we bezuinigen op bibliotheken, zwembaden, verkeerslichten, plantsoenen en noem maar verder op. Pardon. Op zich is die eensgezindheid opmerkelijk, want in veel van deze gemeenten zitten wethouders van VVD en PvdA, precies die landelijke partijen die in 2015 450 miljoen op het jeugdwerk bezuinigden. Lokale VVD en PvdA-politici keren zich dus met terugwerkende kracht tegen hun landelijke partijgenoten. In feite eisen zij het geld terug wat hen in 2015 is ontnomen. De vraag is nu waarom accepteerden zij deze bezuiniging wel in 2015? Het antwoord is, ze zijn erin geluisterd. De bezuiniging op jeugdzorg werd in 2015 namelijk niet voorgesteld als een bezuiniging, maar als een verandering van financiering. Het Rijk, die tot dan toe verantwoordelijk was voor het jeugdzorg, ging die taak overhevelen naar de gemeenten. Gemeenten, zoals de redenering, stonden veel dichter bij het probleem, konden ook sneller en effectiever ingrijpen en door vroegtijdig problemen te signaleren, konden ze zelfs deze voorkomen. En omdat het allemaal vlugger en beter zou gaan, kon er wel 450 miljoen af, zo besliste het VVD-PvdA-kabinet. Daar waren de gemeenten niet blij mee, maar goed, het was toch een eervolle taak en wie weet kon het ook wat zuiniger. Gemeenten gingen hun best doen problemen vroegtijdig te signaleren en op tijd in te grijpen. En precies voor die goede intentie worden ze nu gestraft. Ze ontdekten namelijk dat veel meer jongeren in de problemen zaten dan voorheen werd gedacht. Het optimistische verhaal van 2015 dat sneller ook goedkoper zou zijn, blijkt dus niet waar. Normaal gesproken zou je denken dat het kabinet dat dan ook inziet. De gemeente complimenteert dat ze zoveel meer zorgwekkende gevallen gevonden heeft en dat ze de bezuiniging van 2015 weer terugdraait. Weinig tot niets van dit alles. Sterker nog, de landelijke overheid bij monden van een mevrouw in Nieuwsuur van 8 mei stelde dat de gemeente niet zo hun best moest doen met het vroegtijdig opsporen van probleemjongeren, want die ijver dat leidde maar tot tekorten. De wethouder jeugdzorg die tegenover haar zat in de studio was stom verbaasd. Zij en met haar alle wethouders jeugdzorg werd aangeraden hun werklust af te remmen. Een omgekeerde wereld. De redelijkheid is zoek. Ijver wordt gestraft en goede resultaten worden genegeerd. Ja, zelfs als lastig ervaren. Het zijn deze kronkelingen die maken dat de politiek voor velen als onvoorspelbaar en ongeloofwaardig wordt ervaren.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes.
Was in the air, al dus John Paul Young. Pip en Grada, gaan jullie stemmen? Even by the way.
Ja, ik ga altijd stemmen.
Ja.
Ja, ik krijg er wel hoofdpijn
maar
van.
Maar je weet het niet op wie, hè? Dat is,
nee,
ja.
Lastig. Ja. Ja.
Nog even over het stuk, ik zal de titel nog even... Liefde, wat nou, hoezo te oud?
Ja.
Zo heet het.
Ja.
Grada, wat was voor jou de reden om mee te doen? Je werd gevraagd als choreograaf, maar
Ja, nou, Nikki was eigenlijk die mij hierop attendeerde. Want die had van Pip gehoord dat ze dat leuk vond om een voorstelling te gaan maken met vrouwen boven de 60 over de liefde. En toen dacht ik van nou, het lijkt mij ook hartstikke leuk. En ik ken Pip al heel lang, want wij hebben samen ook een andere productie gedaan genaamd Kruisballade. En dat was met iemand met het syndroom van Down. En die samenwerking was fantastisch. Dat heeft mij echt zoveel gebracht. Dus ik dacht, ik vind het ook leuk om weer met Pip iets samen te doen. Mm-hmm. Zodoende ben ik erbij gekomen.
Was een goeie.
En het was ook hartstikke spannend. Ja. Want het was natuurlijk een groep van dames die ik verder helemaal niet kende. Op Nikki en Nina Na. Dat is een andere vriendin van ons. En ja, je weet nooit hoe zoiets zich gaat ontwikkelen. Of het een beetje met elkaar of dat allemaal wel bij elkaar klopt. En er zaten ook wel meteen stekeligheden. Want ja, liefde is natuurlijk een heel wijd begrip waar we het over hebben. Liefde voor je kinderen, liefde voor je huisdier. Maar langzamerhand hadden wij toch wel de lichamelijke liefde die steeds maar naar de oppervlakte kwam drijven. En dat was bedreigend. Dus er zijn ook twee dames uitgestapt die zich daar niet echt in konden vinden. En ja, dat was jammer, maar jammer toch helaas.
Ja. De uiteindelijke groep, jullie zijn met z'n tienen.
We waren met z'n tienen. En er zijn acht overgebleven. En eigenlijk is er nog iemand uitgevallen. Want die had toen een dramatisch iets in de familie. En die kon de repetities niet meer bijwonen. Dus toen zijn het er zeven geworden. Dus we zijn nu met z'n zevenen.
Wow. Met mij erbij acht.
Met jou erbij acht, precies.
Dus het aantal varieert. Laten we het daar maar houden.
Ja.
En we hadden het net al eventjes over de obsessie die er tegenwoordig heerst met het uiterlijk. En ik las een artikel in de krant dat zelfs vrouwen van begin 20 al aan de botox gaan.
Ja, en mensen krijgen met een 18 jaar een borstvergroting van
lippen
opvullen. Nou, dat is buitengewoon vreemd. Waar komt dat door? Hebben jullie daar wel eens over gefilosofeerd?
Nou, ik denk dat oud worden toch...
30 jaar geleden gebeurde dat niet.
Nou, met vrouwen is dat toch wel wat langer aan de hand. Want ja, het lijkt wel of ouder worden niet mag. Je ziet het aan in de filmbusiness en ook op de televisie. Al de televisievrouwen zijn allemaal botox-dames. Je ziet bijna niemand die zich niet heeft laten helpen door middel van een facelift. Adele Bloemendaal was de eerste waarvan ik wist dat ze een facelift ging doen. En dat was toen echt enorm groot nieuws, want die wou gewoon niet oud worden.
Ja, maar heel veel vrouwen op televisie worden ook afgeserveerd als ze te oud worden op uiterlijk.
Ja.
En terwijl ze gewoon hartstikke goed zijn.
Ja, en mooi. Clary Polak.
Ja. Bijvoorbeeld.
Iemand met inhoud, maar dus ook grijs haar. Ja, terwijl Paul Witteman, ik bedoel, dat
die
gaat...
Die kunnen maar doorgaan, die oude knaren.
Ja, er zit toch een verschil tussen mannen en vrouwen in deze.
Mannen worden aantrekkelijker, zeggen ze als oude.
Toevallig hebben we twee van het specimen in ons midden, Hans en Jost. Wat is jullie mening daarover? Hoe zit dat met vrouwen boven de 60? En met mannen boven de 60?
Ja. Nou, ik zat eventjes na te denken over dus het verschil tussen... zeg maar president Sarkozy, die met een veel jongere vrouw getrouwd is, Carlo Bruni. En daar werd dus Sarkozy echt voor toegejuicht. Hè? God, nou, dit is voor elkaar zeg, een leuke vrouw en zo. En dan krijg je Macron, die is getrouwd met een vrouw die 12 jaar ouder is. En daarvan wordt dan gezegd...
20, nog ouder.
Dus dat zijn toch die verschillen. Ja, en ook wat je zegt, de nieuwslezers, als ze boven de 45 komen, dan worden ze toch afgevoerd.
Ja.
En mannen niet, nee. En nou, verder dacht ik dus, voor 60-plus vrouwen die dan dus nog vrijen, dat verbaasde mij dus niks hoor. Dus ik dacht, die komen toch uit die babyboom-generatie. Dus dat is dan toch. Misschien was het vroeger zo, maar. Nee, dat. Nou ja, maar 70-plus misschien. Ja, ik weet het ook niet hoe dat eigenlijk zit. Het is ook wat je nou vertelt over die botox, et cetera. Ik denk dat heel veel mannen het ook helemaal niet interesseert. Ik geloof helemaal niet dat mannen denken... wat een dunne lippen heb jij, zeg. Nee, die moet ik niet, hoor.
Nee, maar ja, dat wordt ook een
je
beetje...
Je hebt natuurlijk vormen van echte lelijkheid. Ja, maar dat is bij mannen ook.
Ja. Ja. Maar die zijn dan weer mooi door hun lelijkheid.
Ja, maar dat kan bij vrouwen
ook. Ja, kan bij vrouwen ook. Ja. Ja.
Bepaald soort rimpels bij wat oudere vrouwen. Die kunnen alleen maar interessant zijn. Ja. Dat is geleefd.
Ja, maar dat... Ja.
Kan heel mooi zijn.
Ja, die jeugdidee... Ja, daar hadden we het voor de pauze ook eventjes over. Vroeg ik me af of dat niet altijd geweest is.
Nou, maar je ziet nu veel meer natuurlijk. Digitaal is
nu met de social media.
En vloggers en bloggers. Ik weet veel wat allemaal.
Ik
zou graag nog de inbreng van Jos hierover. Want je komt niet aan bod gewoon hier met al die gekakel.
Ik zit in een hoekje.
Dan krijg je dat. Ze moeten je erin bij.
Ik ben een van de mannen die eigenlijk alleen maar leliger wordt. Naarmate die ouder wordt. Maar er is nog hoop. Er wordt ook steeds meer door mannen gebotoxed. Laten zich volspuiten. En over 20 jaar dan is er gewoon gelijk getrokken. En dan heeft niemand meer wat te zeuren. Ik denk dat dat wel zo'n beetje is.
Ja. Nou, ik denk dat iedereen dan ziet wat die botox een beetje gedaan hebt. En dat je dan denkt, nou vooral niet meer doen.
Ja, precies. Dat kun je over 30 jaar van zien.
Als je ouder wordt, ja.
Jost, de stage is yours.
My famous last words are laying around in tatters, sounding absurd. Whatever I try, but I love you, and that's all that really matters. If this is goodbye, if this is goodbye. Your bright shining sun would light up the way before me. You are the one made me feel I could fly. But I love you, whatever is waiting for me. If this is goodbye, if this is goodbye. Who knows how long we've got, or what we're made out of? Who knows there's a plan or not? There is our love, I know there is our love. My famous last words could never tell the story, spinning on hurt in the dark of the sky. But I love you, and this is our glory. If this is goodbye, if this is goodbye, if this is goodbye, if this is goodbye.
Hoi, Mark Knopfler, uitgevoerd door Jost Oostbaan. If This Is Goodbye, dat was even omdat onder uw aandacht toch wel willen brengen afgelopen zondag. Nee, niet afgelopen zondag, de week daarvoor al. Is Noor van Krevel overleden. Zij was een sterke vrouw, feministe van het eerste uur en ook een van de initiatiefneemsters van de Blijf van Mijn Lijfhuizen. Dit jaar draait op het Internationaal Filmfestival in Amsterdam in november een documentaire waar Noor ook nog een rol in speelt. De laatste jaren van haar leven werd ze steeds meer afhankelijk van zorg. En dat was voor deze zelfstandige en zelfbewuste vrouw erg moeilijk. En we waren blij dat ze mee heeft gewerkt aan onze rubriek Not Alone met een microfoon. We halen de tune er nog even bij.
Eenzaamheid is ziekmakend.
Ik ben ook wel veel alleen. En dan ga ik malen en dat geeft een eenzaam gevoel.
Nou, eenzaamheid is niet per definitie zielig. Je kunt het leren. Je kunt leren met eenzaamheid om te gaan.
Dan soms zit ik hier in mijn eentje te janken. Ziet niemand, wat is hier niet?
En ook het gevoel heb van, ik doe ertoe. Dat zou heel belangrijk zijn.
Ja, Ja, Noor geloofde niet dat eenzaamheid alleen samenhangt met de oude dag, maar dat ook jongeren zich soms eenzaam voelen. De uitspraak eenzaamheid is niet per definitie zielig, die u hoorde in de tune, dat was Noor. In 2017 bezocht ze het Montessori College Oost en ging daar met een aantal leerlingen in gesprek. En ter nagedachtenis naar laten we deze reportage nog een keertje horen.
Nou, ik ga vandaag met jullie praten. Ik heet Noor van Krevel. En ik kom jullie interviewen een beetje. Ik heb gehoord over eenzaamheid. En het lijkt net alsof eenzaamheid iets is wat alleen maar bij oude mensen voorkomt. En ik weet wel zeker dat dat niet zo is. En ik denk dat bij kinderen juist erg gevoelig zijn voor eenzaamheid, omdat ze nog zo weinig weerstand hebben.
In zijn alleen of gevoelens, denk ik, dat als je alleen bent, bijvoorbeeld, het hoeft niet iets heel groots te zijn, het kan ook iets kleins zijn, dat je een dagje alleen bent of zo, dan voel je je wel eens eenzaam, ja. Of als je niemand om je heen hebt, bijvoorbeeld hier op school, dat is ook iets heel groots.
Dus jij denkt eenzaamheid, dat hoort bij alleen zijn?
Dat hoort bij alleen zijn, denk ik.
Ben je ook wel eens eenzaam als je niet alleen bent?
Ja. Je kan met een groep mensen zijn, maar je toch eenzaam voelen. Omdat je wilt altijd bij iemand zijn die eigenlijk ook hetzelfde als jou is. Die dezelfde belangen heeft als jou. En dezelfde kijk heeft in het leven als jou. Maar als je een groep mensen bent die eigenlijk hele andere dingen doen, dan voel je ook eenzaam.
Zijn er ook bepaalde situaties waarin je je eenzaam voelt?
Als niemand je begrijpt.
Als niemand je begrijpt, ja. Precies. En wanneer gebeurt dat?
Wanneer een situatie is, bijvoorbeeld iemand heeft iets naars tegen je gezegd en het blijft de hele tijd ei knagen en je wilt het maar aan iemand zeggen, maar ja, diegene heeft er geen interesse in. Ja, zulke dingen.
Het kan ook gebeuren omdat je ouders scheiden.
Precies.
Het kan zijn ook dat iets op school niet goed gaat.
Ja.
Ja, het kan zijn. Het kan financieel zijn. Bijvoorbeeld de ouders hebben op dit moment geen geld of zo en ze moeten verhuizen en dat kind gaat dan mee. En dat heeft dan iemand nodig om mee te praten. En dan steeds veranderen van school. En steeds veranderen van vrienden. Ja, dan snap ik het wel.
Ja, Noor van Krevel en de leerlingen van het Montessori College Oost. Leuk om dat nog even te horen. En we wensen haar vriendin Tine, met wie ze veel lief en leed heeft gedeeld, veel sterkte bij het gemis. Nog eventjes, Pip en Grada, zien jullie veel eenzaamheid bij leeftijdsgenoten ontstaan?
Ik heb ook op een middelbare school heel lang gewerkt. En daar zie je dat echt wel onder jongeren. Hoor.
Onder de jongeren ook, hè?
Ja, maar ook onder ouderen. Ja, dus het is een beetje stil leed, hè? Mensen zeggen het zelf niet te gaan. Ja. Schamen zich ervoor.
Ja.
Maar het is er wel.
Het is er wel en niet alleen onder ouderen en verliefd worden, zou dat een tip zijn om je daartegen te wapenen? Moet er wel van
altijd
te
goed.
Komen.
Altijd wel goed. Voor alles is gekomen. Ja. Je bloeit ervan op.
Ja, anders wordt het nog erger.
Ja, maar dan moet het wel van twee kanten komen.
Ja, dat is het leukst.
Anders is het alleen maar ellendiger, toch? Nee, of niet? Ja. Nee? Zie ik dat
stiekem keert? Verliefd? Ja, kan ook leuk zijn.
Ja, oké. Okay. Jost, heb jij... wacht even. We kregen een telefoon. Ellen, hi.
Hallo.
Wat leuk om je even aan de telefoon te hebben. Ellen, wat kun je ons vertellen over het thema... eenzaamheid, CQ, dag van de verpleging, wat dan ook?
Ja, ik bel naar aanleiding van de dag van de verpleging. Dat was afgelopen zondag. Mm-hmm. Want we hebben bij Radio Steunkous ook twee verpleegkundigen... Dat ben jij en Marjolein.
Ja, dat klopt.
Ja. En nou, ik vind het zo fantastisch dat jullie iedere dag door weer en wind... van de vroege ochtend tot de late avond en ook in de weekend... op het fietsje gaan door de hele stad om anderen te helpen.
Ja.
Nou, en dan ook nog iedere week een radioprogramma maken... dat interessant is en met veel humor. Nou... Ik heb daar groot respect voor.
Ja, het is wat, hè?
Ik heb geen petje, maar als ik dat had, zou ik het diep voor jullie afnemen.
Nou, Ellen, hartstikke leuk. Bedankt voor je complimenten, kunnen we toch wel zeggen. Hè? Namens Marjolein, dank je wel. En heel lief dat je even belde.
Ja, en ook voor alle collega's natuurlijk.
Hè? Ja, tuurlijk. Voor iedereen. Alle collega's, zusters in het hele land.
Ja, maar speciaal voor jullie twee.
Oké. Dank je wel. Het is lente, het is mei, gelukkig. Jost, heb jij nog een mooi lenteliedje voor ons?
Je zou het bijna vergeten, alle nachtegalen en liefdes.
Ja, hè?
Boven en onder de 60.
Ja.
Maar er is ook nog een liedje uit de 50e jaren. Door het Orkest Zonder Naam werd dat gespeeld. Dat had je toen ook nog. De zangeres deed toen niet mee, dat zat een andere.
Dat is de opvolgster ervan.
Nou, daar komt hij dan.
Het is een herinnering zoals zoveel, maar deze ene laat mij niet los. Wanneer in het voorjaar de vlinders spelen, dan denk ik terug aan die plek in het bos. Daar bij een huis als van Hans en Grietje zag ik een kind spelen heel alleen. Haar kleine stem zong een lenteliedje voor 100 vlindertjes om haar heen. En vele vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk dat liedje voort. Men kon het horen in alle bomen en heel de wereld heeft het gehoord. Overal is men blijven luisteren. En één moment was het rumoer verstomd.
Ja, ik ga er doorheen praten, want de tijd is alweer om. Zo gaat dat nou eenmaal. We bedanken van harte Pip Kelting en Grada Peskers dat jullie er waren met jullie toneelstuk. Als die in reprise gaat, dan horen we het heel graag. En misschien willen jullie dan zelfs nog een keertje terugkomen. Columnist Hans Berends, muzikant Jos Verbaan, dames Anke en Marjolein en Ellie. Volgende week zijn we er weer en we hopen dat u er dan ook weer bent. Tot dan.
Denk aan de buren.
Ja, zuster, nee, zuster.
Zijn hielden de buren.
Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee, zuster. Ja.